deze pauze gaan wij ons onderwerp voortzetten. En wij hebben het over de uiterlijke mens. De uitwendige mens of de uiterlijke mens. Dat is ons oude mens noemt, noemt Paulus het ook wel in brieven. En die uiterlijke mens die is aan verval onderhevig. Hè? Daar werkt het verderf in. Dus die zal ook inderdaad eenmaal vergaan. Maar we hebben natuurlijk de geweldige hoop dat in de toekomst er opstanding komt. Onze uiterlijke mens die vergaat, zegt Paulus. En in Prediker staat daar wel iets over. Daar wordt dat in bepaalde manier van spreken, bijzondere manier van spreken, wordt dat uitgeduid. En dat wil ik even met u lezen. En dan doe ik dat even vanaf Prediker 11 vers 9. Verblijd u jongeman in uw jeugd. Laat uw hart vrolijk zijn in de dagen van uw jeugd. Ga in de wegen van uw hart en wat uw ogen zien. Maar weet dat God u over dit alles in het gericht zal brengen. Weer dus de vrevel uit uw hart. En doe het kwade weg uit uw lichaam, of uit uw vlees staat er dan eigenlijk. De jeugd en jonge jaren zijn immers een zucht, staat het woord hebel. In de herziende statenvertaling is vaak het woord zucht. Hebel is eigenlijk ijdelheid inderdaad. Dat klopt, hebel. Ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. Daar begint het boek Prediker mee. Hè? Er staat het woord hebel, waar ook de naam Abel van is afgeleid. Ja? De jeugd en jonge jaren zijn immers een zucht. En ook daarvoor dat woord zucht staat het woord ijdel, staat hebel in het Hebreeuws. En in de herziende statenvertaling staat vaak het woord vluchtig of zucht voor het woord ijdel. Vind ik eigenlijk een beetje jammer. Maar goed, het is maar dat u het weet en hier en daar wordt het ook wel aangegeven door de vertaling zelf. Maar in vers 10 zegt dus, weer de vrevel uit uw hart, weer de ergernis uit uw hart. Vrevel, ergernis. Dat heeft ermee te maken, je ergert je ergens aan en dat kan je... dat kan je hart zo in beslag nemen, die ergernis. Maar daarom zegt de prediker ook weer de ergernis uit jou. De prediker, koning Salomo waarschijnlijk, die was hier wel wat ouder en vooral wijs. Was die. Hij was een van de meest wijze mensen op aarde in zijn dagen. De meest wijze eigenlijk. Hij had erom gevraagd in een droom om wijsheid. En in een droom had God hem ook bekendgemaakt dat hij die wijsheid zou krijgen. Wist u dat het in een droom was, dat Salomo dat kreeg? Moet u maar eens nalezen. In Koningen. Staat in Koningen dat hij droomde. En toen vroeg hij in die droom om wijsheid. En toen zei God ook in die droom nog dat hij die wijsheid zou krijgen. Dat is in een droom. Dat is toch bijzonder. Moet maar eens even over nadenken. Dus. Want dromen zijn niet altijd bedrog natuurlijk. Hè? Zeker niet als het in de Bijbel naar voren komt. Zeker niet. En als we zelf dromen, dan doe ik liever niet aan dromenduiding. Want je zegt er wel eens, nou ik heb vannacht zo raar gedroomd. Nou, gauw vergeten dan. Nee, want een droom is maar vluchtig, is ook zo weer weg. En gauw vergeten. Maar dromen in de Bijbel, daar zou je aandacht aan besteden. Want dat is wel heel belangrijk. Dromen in de Bijbel, daar gebeuren altijd bijzondere dingen namelijk. En ook die wijsheid die Salomo kreeg, die bijzondere wijsheid. Salomo die natuurlijk een geweldig type is, een geweldig beeld is van de Heer. Die kreeg bijzondere wijsheid en was de meest wijze mens die toen leefde. Want de meest wijze mens kwam natuurlijk later, dat was de Heer zelf. Maar daar was Salomo natuurlijk ook een type van, een beeld van. En die kreeg die wijsheid in zijn. Maar wijsheid is het om die ergernis uit je hart te laten wegnemen. En Paulus zegt daar ook wel iets van, weet u wel, in Efeze 4. Laat de zon niet ondergaan. Over je toren zeggen we dan, eigenlijk staat er ergernis. Laat de zon niet ondergaan over je ergernis. Maar zorg dat je voordat je gaat slapen er met vader over gesproken hebt. Dat is eigenlijk wat Paulus aangeeft. Hè? En dan het in gebed brengen met gebed en smeking en ook met dank. En dan merk je dat God die ergernis wegneemt uit je hart. Hè? Laat het uit je hart wegnemen door vader. Dat is iets geweldigs. En anders, wat gaat er anders gebeuren met die ergernis? Daar gaat het in je hart doorboekeren. En daar kan later verbittering uit ontstaan. Een doorboekerende ergernis kan leiden tot verbittering. Dat je verbitterd raakt. En een verbitterd mens, die trekt een muur om zich heen op. Dat doet een verbitterd mens. Hè? Dan kun je niet meer tot die mens, ook gelovig mens hoor, kun je niet meer tot die mens doordringen tot op zekere hoogte. Dus zorg dat je, zorg dat je die goede raad van de apostel Paulus in acht neemt. Laat die zon niet ondergaan over je ergernis. En er zijn genoeg dingen waar je ook ongelovigen aan kan ergeren misschien. Maar breng het bij vader en laat het bij hem. En vader weet waartoe het is. Wij kennen elkaar immers ook maar tot op zekere hoogte. En vaak denk ik, wat is een mens een enorme diepte. Wat kan een mens een weergaloze diepte zijn, die niet te peilen is. Maar vader weet alle diepten van de mens. Want hij heeft de mens gemaakt en weet wat er in de mens omgaat. En dat zou ons ook milder stemmen naar elkaar toe, dat bedoel ik eigenlijk. Dat zou ons ook milder stemmen naar elkaar toe, want weten wij wat in een anders leven speelt? Weten wij wat voor psychische nood iemand heeft, die het aan de buitenkant niet laat zien verder? En dan heeft die persoon toch iets van, je kan er niet tot doordringen, maar er speelt dan iets. En het kan een lastig probleem zijn voor die persoon, waar die persoon misschien al jaren mee worstelt. En er maar niet bovenuit kan komen. En dan kunnen wij misschien denken van, nou, wat is hij of zij zus of zo? Laat ik maar heel vaag zeggen. Maar, en ons daaraan zelfs gaan ergeren, kan ook nog. Maar we zouden het ook bij vader kunnen brengen en voor elkaar bidden. Ik denk dat dat een aangewezen weg is. He, als je voor de ander bidt, dan is het niet zo dat de vader die ander gaat veranderen. Maar dan weet je wat er gebeurt, he, met gebed. Dan ga je namelijk zelf ga je veranderen. Dat is eigenlijk het geheim van het gebed. Gebed verandert niet God, maar verandert de bidder. En dan kun je ook naar die ander toe, zelf, anders zijn. En hoe die ander dan verder is, ten diepste is dat uiteindelijk toch vaders zaak. Je kunt er alleen vaak voor bidden. Vaak voel je je machteloos. Je zou die ander wel willen helpen, dat bedoel ik dan. Je zou die ander wel willen helpen, maar je voelt je zo onmachtig om dat te kunnen doen. Nou, er is maar één die dat kan. Dat kan vader alleen. Nou, dan kunnen we het beste voor elkaar bidden. Dat is altijd toch de beste weg. En wachten, gewoon geduld hebben. Dat is zo moeilijk in deze tijd waarin alles, als wij het bestellen en we hebben het nog niet de volgende dag, dan worden we al ongeduldig. He? We kunnen niet eens een dagje langer wachten. He? Dat is onze maatschappij. He? S'avonds besteld voor 10 uur, is de volgende ochtend bezorgd. In die maatschappij leven we. En daardoor hebben wij niet meer geduld. Maar met elkaar, met andere mensen, zouden wij geduld hebben. En de weg om die weg van geduld te leren is de weg om voor elkaar te bidden. En als je dat doet, dan merk je bij jezelf dat je geduld groeit naar die anderen toe. En dat is het punt. Er verandert dus iets bij jezelf. En die verandering die je graag misschien bij die ander zou willen zien, die geeft vader misschien op zijn tijd. Ik zeg misschien. Of niet. Of het verandert niet. Ook dat kan. Maar dat is denk ik. En dat heeft allemaal te maken met die uiterlijke mens, hè? We zijn oude mens. En daar hebben we vaak mee te maken met die oude mens. Want dat oude, dat verdwijnt pas op het moment dat degene ter ruste wordt gelegd of bij de bazuin gods. Eén van de twee. Dan verdwijnt de oude mens definitief en wordt wat de gemeente betreft omgezet gelijk in de nieuwe. Dus doe het kwade weg uit uw vlees. De jeugd en jonge jaren zijn immers een zucht. Hè? Zijn ijdel. Jeugd en jonge jaren zijn ijdel. Oei, wat zegt prediker nu toch? Maar het gaat ook zo voorbij. En dat zeggen mensen ook. Hè? Van ja, mijn leven. Vandaag zei dat iemand dat nog. Mijn leven. Nu ik wat ouder geworden ben. Het is een zucht. Het is zo voorbij. Het gaat zo snel allemaal. En dat is ook wat Prediker eigenlijk zegt. Hè? Prediker is eigenlijk een boek wat je kunt lezen om weer een beetje ontnuchter te worden. Een beetje nuchter. Hè? Zo even nuchter tegen de dingen aankijken. En dat is heel goed om dat af en toe eens te lezen. Hè? Voor je eigen begrip. Denk aan uw schepper, staat er dan, in de dagen van uw jeugd. Voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen van, waarvan u zeggen zult, ik vind er geen vreugde in. Want ja, na je jonge jaren dan ontdek je dat je het ineens heel erg druk krijgt. Druk, 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 druk en voor God geen tijd. Hè, dat zie je dan ook gebeuren. Maar dan heb je geen tijd om, nou, vaak veel minder tijd om bezig te kunnen zijn met de dingen waar je mee bezig zou zijn als gelovige. Gods woord. En dat zie je dan ook gebeuren. Hè? Maar als er nog jonge jaren zijn en je bent allemaal tot geloof gekomen, dan is het geweldig dat je in jonge jaren misschien al veel van zijn woord tot je kan nemen. Want dat kun je heel goed gebruiken in de jaren dat je druk hebt. Dan heb je misschien minder tijd ervoor. We vragen allerlei dingen je aandacht. En dan is het goed om dat woord al in je hart te hebben. Dat bedoelt prediker misschien wel een beetje. Voordat de zon verduisterd wordt, evenals het licht en de maan en de sterren en de wolken terugkeren naar de regen. He, dus voordat het levenseinde zich aandient. He, dat wordt hier een beetje in beeldende taal als het ware voorzichtig aangedragen. He, dat de zon verduisterd wordt. Het levenseinde nadert. He, dat is wat... En het licht, de maan en de sterren, de wolken terugkeren naar de regen. Op die dag, zegt vers 3, wanneer de bewakers van het huis zullen beven. En dat is beeldende taal voor de armen en de handen. Want hier wordt het huis, hier is het huis eigenlijk een beeldspraak voor het levenshuis van de mens. Het lichaam van de mens. Dat doet Paulus ook hoor, in 2 Korinthe 5. Daar vergelijkt hij in feite ons lichaam met een aardse tentwoning. Dus het is de vergelijking dat ik hier zeg dat huis hier te maken heeft met ons lichaam, is niet zo gek hoor. Want Paulus doet dat ook. En zegt hij dat wij hebben een gebouw uit God. Nou, daar komen we nog later in de week wel op terug. Morgen misschien of overmorgen. Maar op die dag dat de bewakers van het huis zullen beven, de armen. Als je heel oud wordt, dan gaan die armen en ook de handen gaan beven. Gewoon door ouderdom. He? Dat is wat gebeurt. De sterke mannen zich zullen krommen. Dat zijn de benen. Vaak zie je bij oudere mensen dat de benen krom worden. He, de benen gaan zich krommen door ouderdom. Gebeurt. De maalsters ophouden omdat ze met weinigen zijn. He, het gebit. De tanden en de kiezen vallen uit. Ze worden minder, dus de maalsters, hè, hier wordt het gebit, de tanden en kiezen worden aangeduid met maalsters, die worden minder. En zij die door de vensters kijken, wie zijn zij die kijken? Nou, dat zijn de ogen. Zij die kijken. En de vensters, dat zijn hier de oogleden. Hè. Want je kijkt door je oogleden, hè, die doe je omhoog en dan kijk je naar buiten als het ware. En die worden minder, hè. Dan heb je op een gegeven moment een leesbril nodig bijvoorbeeld. Of een steeds sterker. Je begint met 1 en dan wordt het 1,5, dan wordt het 2. Dat is precies wat hier in Prediker staat. Hè? Wanneer de deuren naar de straat gesloten worden. Dat staat voor de mond en de oren. Hè? Je wordt ook dover qua gehoor en de mond... krijgt meer moeite. De openingen naar de straat gesloten worden. Het geluid van de molen verzwakt. Het kauwen wordt minder. Het malen van de tanden. Je bent minder in staat om harde dingen ook dan te bijten. Men opstaat bij het geluid van de vogels. Als je ouder wordt, dan lig je ook vaker 's nachts wakker. Kijk even, ja, ik zie toch wel wat hier en daar wat grijs in de zaal. En dan denk ik van ja, die zullen die ervaring wel hebben. Dat je ineens midden in de nacht om 3 uur wakker wordt. En je bent klaar wakker. En je kan niet meer slapen. Wat doe je dan? Nou, doe je oordopjes in, zet je een mooie studio op. Moet je kijken wat er dan gebeurt.
Ja, dan praat je.
En het geluid van de vogels, die staan ook vroeg op. Want de eerste vogels die hoor je allemaal 4:30, 5 uur, wat is het? Dus dan worden mensen ook heel vroeg wakker, hè? Ze ouder worden, dan hebben ze minder slaap nodig. Dat is allemaal dat proces, hè, wat hier. En alle zangeressen neergebogen zullen worden. De mens gaat misschien wat lager zingen, een toontje lager. Hè? Zoals ze dat dan noemen. Je kan misschien bij ouderdom niet meer de hoge tonen bereiken. Men ook gaat vrezen voor de hoogte. Hè? Hoe ouder men wordt, hoe meer men aan hoogtevrees leidt. Durven niet meer de ladder op. Ja, hoorde ik laatst nog iemand zeggen, ja, vroeger durfde ik wel de ladder op. Dan ging ik zo mijn eigen dakgoot leeghalen, maar dat doe ik tegenwoordig niet meer, dat durf ik niet meer. Is zoiets, hè? Hoogtevrees. Gewoon door ouder worden hoogtevrees hebben. Gebeurt. Zei de prediker al ook, hè? Die wist dat, hè? En er verschrikkingen zijn op de weg. Mensen, naarmate ze ouder worden, durven steeds minder te reizen. steeds minder ver. He, dus je actieradius wordt beperkt. Je durft steeds minder ver te gaan. He, ik ga alleen nog maar tot zover en verder durf ik het niet. Of ik ga niet in de Randstad, dat is me veel te druk. Mensen van het platteland. Dat is waar hoor, dat gebeurt. Nou, die zien dus allerlei gevaren op de weg. Als je jong zit, zie je dat niet. Dan ga je op een brommer zitten en dan rij je 110, een opgevoerde brommer. Dan rij je 110 en dan scheer je vlak langs de auto's, dan zie je geen gevaar. Maar als je ouder wordt, dan ga je heel voorzichtig en dan ga je niet harder dan 100 of niet harder dan 80. Dan moet je maar eens op de Rijksweg kijken als een auto ineens 90 rijdt, een gewone personenwagen. En dan kijk je naar de bestuurder en dan is het vaak toch een ouder iemand hoor. Er zit een behoorlijk grijs zit dan achter het stuur. Die rijdt dan langzamer. Ik hoor een beetje, ja, dat is geloof ik wel herkenbaar. Hè? Ja. Nou, de amandelboom gaat bloeien. De sprinkhaan zichzelf tot last wordt. De kapperbes niet meer helpt. Dat heeft allemaal te maken met, volgens uitlegger Bullinger heeft dat te maken met het kaal worden. Dus het uitvallen van de haren. Kennelijk zou de kapperbes daar een goed bestrijdingsmiddel tegen zijn.
Ja, dat kan niet wel, hè?
Ja, ik weet niet, maar... De mens gaat immers, en dan zien we al dat het gaat naar het einde. De mens gaat immers naar zijn eeuwig huis, naar zijn eonisch huis. Als een aanduiden dat hij gaat sterven. Rouwklagers doen de ronde in de straat. Ziet u dat het gaat hier in de context om ouderdom? Dat het gaat om dat een mens oud wordt? Want hier wordt ineens gesproken over rouwklagers doen de ronde in de straat. En het eindresultaat van ouderdom is uiteindelijk dat de mens komt te overlijden. Door zwakheid of door ziekte of wat dan ook. Dus daar gaat hier echt over. Hè? Voordat het zilveren koord verwijderd wordt. Hè, misschien een aanduiding voor de levensadem die dan afgesneden wordt. De gouden oliehouder verbrijzelt. Hè, men zegt dat dit de aanduiding is voor het hoofd, de schedel van de mens. En de kruik bij de bron stuk gebroken wordt. Nou, een kruik, hè, Paulus doet het ook, die vergelijkt een mens met een aarden kruik. Hebben we in dit hoofdstuk gezien, een aarden vat. Dat is gewoon een kruik, een aardewerk, een kruik. Dat is een mens. En de kruik bij de bron stuk gebroken wordt. Dus dat de mens inderdaad uiteindelijk komt te overlijden. En dat is wat de prediker hier in beeldende taal ons aanreikt, ons aandraagt. En het rad bij de waterput verbrijzelt. Hè? Dus er is geen levenskracht meer, geen levensenergie meer. Het stof, en dan staat er het stof terugkeert naar de aarde zoals het was. Ziet u? Stof zijt gij en tot stof zult gij terugkeren. De dood is immers een terugkeer, weten we uit de schrift. Het lichaam keert terug tot stof. En de geest, de levensadem, de geest terugkeert tot God die hem gegeven heeft. Ziet u? De geest keert terug tot God, dus de dood is een terugkeer. En de ziel, de nefesh... Dat is die keer terug waar naartoe? Naar het onwaarneembare. Hè? Sheol zegt de schrift dan. Maar letterlijk is dat het onwaarneembare. Dus de mens die er was, die is er dan niet meer. Eigenlijk wordt dat daarmee gezegd. Waar is die ziel? Waar is die mens? Die is er niet meer. That's all. Niet denken aan dodenrijk. Niet denken aan bepaalde plaatsen. Dat is allemaal Griekse mythologie. Maar gewoon die ziel, die is er niet meer. Tot het moment van de opstanding. En dan is die er weer. Al die tijd is gewoon... Waar is die? Ja. Nergens. Is er niet meer. Weg. Lichaam, ja, dat vergaat tot stof. Levensadem, geest, ja, is teruggekeerd tot God. Maar die ziel, die mens, die is er niet meer. Die mens die was. Omdat de componenten, de mens is als het ware uiteengevallen in zijn oorspronkelijke componenten waar hij uit is opgebouwd. God formeerde Adam uit de bovenste laag van de aarde, uit stof. En hij blies daar zijn levensadem in. En zo werd de mens tot een levende ziel. Dus dat is het resultaat van een samenvoegen van geest en lichaam. Dan heb je een levende ziel. En vallen die twee weer uit elkaar, keren die twee weer terug tot hun oorsprong. Dan heb je dus ook geen ziel meer. Eigenlijk is het zo heel eenvoudig. Maar het wordt zo moeilijk gemaakt door de slang. Hè? Want die zegt van ja, je zult niet sterven. Ja, en daar komen alle gedachten, alle platonische filosofie, alle heidense gedachten over reïncarnatie en wedergeboorte. En weet ik wat allemaal, dat komt er allemaal vandaan. Dat de slang zei, gij zult niet sterven. Die leert de onsterfelijkheid van de ziel. Dat is een leerstuk van de slang. Nou, ik denk dat dat duidelijk genoeg is. Hè? Maar kijk, dit is gewoon Bijbelse waarheid. Een keer terug. Lichaam keert terug tot stof. De geest keert terug tot God. En de ziel is er niet meer. Dat is gewoon heel eenvoudig de Bijbelse waarheid. En daar houdt het gewoon bij. Klaar? Goed, de mens, die oude mens, dat zegt Paulus, hè, al vergaat onze uiterlijke mens, want we ervaren dat uiterlijke, dat dat vergaat, hè, dat het onderhevig is aan het verderf, zuur, op een of andere manier, het verderf. En die oude mens, die zal uiteindelijk ook vergaan. En wat heb je dan nodig in die weg van vergankelijkheid? Troost. En daar zijn we deze week ook mee bezig, hè. Troost, vertroosting, Hebreeuwse woord nagam, vertroosting, doordat wij weten dat dat oude niet blijft, maar dat er iets nieuws komt. Dat is onze vertroosting. Wij weten dat het niet blijft bij dit oude, bij sterven, bij dood, bij alles, ja, de oude mensen verdwijnen. Daar blijft het niet bij, maar er komt vernieuwing, er komt een nieuwe mensheid, er komt opstanding, er komt opwekking, er komt levendmaking zelfs. Dat is onze geweldige, en dat wist Isaac niet, maar Isaac werd wel getroost. Waarom? Dat zijn moeder Sarah overleden was. En hoe werd Isaac getroost? Doordat de knecht van Abraham, in Genesis 24, de knecht van Abraham, zijn naam wordt niet genoemd. Hè? Wij zeggen allemaal, oh, dat is Eliezer. Maar het staat er niet in Genesis 24. In Genesis 15 was de knecht van Abraham Eliezer. Maar in Genesis 24 gaat de knecht van Abraham op reis om een vrouw voor Isaac te zoeken. En die knecht, die wordt niet bij naam genoemd. Hij wordt alleen genoemd de knecht van Abraham. Leest u maar eens na, Genesis 24. Gaan we nu niet helemaal lezen met elkaar. Maar Isaac, die vond troost. We gaan even het laatste stukje lezen van het hoofdstuk, Genesis 24. En dan gaat het over de knecht van Abraham, die dan Rivka haalt, Rebecca. En Rebecca betekent binding of gebondenheid. Ja, kan er verschillende kanten mee op, maar verbinding, binding, verbondenheid. Rebecca. En zij komt dan eigenlijk voor Isaacs ervaring, laat ik het zo zeggen, in de plaats van zijn moeder Sarah. En Sarah, dat weet u, betekent vorstin. Sarah is de vorstin. Hè? Goed. We lezen even met elkaar als dan de knecht van Abraham met Rebecca aankomt bij Isaac. En dan staat er dat Laban en Betuel die laten hen dan gaan. Vers 59 van Genesis 24. Toen lieten zij Rebecca hun zuster, want Laban was de broer van Rebecca, en haar voedster en de dienaar van Abraham en zijn mannen vertrekken. En zij zegende Rebecca en zeide tegen haar: zuster van ons, word tot duizenden van tienduizenden en laat jouw nageslacht in bezit krijgen de poort van zijn vijanden. Dat was een profetie over de nakomelingen van Rebecca, die immers de vijanden zou overheersen. De twist die vandaag aan de dag er nog steeds is tussen Isaac en Ismaël, dus tussen Israël, het huidige Joodse staat, is daar de vertegenwoordiger van. En de Arabieren, dat zijn de Ismaëlieten. Maar hier is een profetie uitgesproken, die is nog niet in vervulling gegaan. En die zal nog in vervulling gaan. Hè? Zuster van ons, wordt tot duizenden van tienduizenden en laat jouw nageslacht, dus via Jacob en Jozef enzovoorts, hè, Jacob 12 zonen, in bezit krijgen de poort van zijn vijanden. En de vijanden zijn dan de nakomelingen van Ismaël. En dat is nog toekomstmuziek, hè? Dat Israël dus die vijanden zal verslaan onder leiding van de Messias. En daar gaat dit laatste stukje eigenlijk ook over, profetisch gezien. Rebecca en haar dienaressen stonden op, bestegen de kamelen en volgden de man. En zo nam die dienaar Rebecca mee en vertrok. En Isaac kwam inmiddels uit de richting van de put Lagai Roi. En hij woonde namelijk in het zuiderland. Dat is het zuidelijke gedeelte van Israël. Het Hebreeuwse woord Negev staat hier. En dat is het zuiderland. Hè. Dat heeft te maken met het gebied wat later Edom genoemd zou worden. Hè. Esau, Edom, dat gebied. En de put Lagai Roi, de bron, dat is de bron van het leven en van de ziener. Dus de bron waar het leven is en waar het gezien wordt. Dat betekent het, hè? En Isaac ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld. En hij sloeg zijn ogen op en zie, er kwamen kamelen aan. En waarom ging hij naar buiten om te bidden? Omdat hij treurde over het feit dat zijn moeder Sara overleden was op 127-jarige leeftijd. Want dat woord bidden hier heeft niet alleen te maken met aanbidden, maar ook met zich neerbuigen. Dus neergebogen zijn. Dus hier is het een bidden vanuit de ziel die neergebogen is, die verdrietig is. En dan komt de troost eraan, dan komt in zijn leven de vernieuwing, om het zo maar te zeggen. Ook Rebecca sloeg haar ogen op en zag Isaac en ze liet zich snel van de kameel glijden. Eigenlijk staat er, zij viel van de kameel. Ja, er staat het woord vallen. Ze hebben het hier nog wat zachter vertaald in de herziene, maar er staat eigenlijk, zij viel van de kameel. En die dienaar had 10 kamelen namelijk bij zich. Hè? En ze zei tegen de dienaar, wie is die man die in ons veld tegemoet komt lopen? En de dienaar antwoordde, dat is mijn heer. En toen pakte zij haar sluier en bedekte zich. En dat is eigenlijk typisch een beeld van Israël, wat nu nog onder de bedekking is. Heel tekenend, hè? Dat was natuurlijk een gewoonte destijds in het oosten, natuurlijk. Maar waarom staat dit er zo? Omdat de Israël dan nog onder de bedekking is. En die heeft dan een ontmoeting met die heer van die dienaar. Die heeft dan een ontmoeting namelijk met de Messias. Daar is Isaac dan een beeld van. Die ontmoeting wordt hier profetisch uitgebeeld. En de dienaar vertelde Isaac al de dingen die hij gedaan had. En toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sarah. En dat is een beeld van de ontmoeting van de Heer met zijn volk. En dan begint de bruiloft. Want dat is wat natuurlijk in de komende tijd gaat gebeuren. En hij nam Rebecca en ze werd hem tot vrouw. En hij had haar lief. En zo vond Isaac troost na zijn moeder Sarah, staat er dan eigenlijk nog in de tekst. Is niet vertaald, maar in een goede Hebreeuwse tekst staat er de naam van zijn moeder staat er nog bij. En zo vond Isaac troost na zijn moeder Sarah. En daar was hij bedroefd over, dat zijn moeder overleden was. En God schonk hem een vrouw, Rebecca. En dat is een uitbeelding van dat het volk Israël verenigd zal worden met de Messias. En dan gaat het eigenlijk om het gelovig overblijfsel van Israël in eerste instantie. Dat zij een ontmoeting krijgen. En dan is het oude voorbij, waar Sarah een beeld van was. Het oude verbond. En dan treedt de Heer met hen in het nieuwe verbond. Israël was bedoeld om vorsten, om koningen te zijn. Vandaar dat Sarah vorstin heet, van haar naam uit. En wie komt daarvoor in de plaats? Rebecca, en dat is de dochter of kleindochter, eigenlijk maakt het niet zoveel uit, van Milka. En Milka betekent koningin. Dus we zien dat ook Rebecca in de lijn staat van het koningschap. En ja, dus het Hebreeuwse woord Milka. Ja, ja, ja. Maar
wij denken aan iets heel anders.
Ja, aan eten. Nou, het is ook bijna tijd om te eten inderdaad. Maar zo zien we dan dat eigenlijk de Heer, en Isaac is daar een beeld van, hij die lacht, de lachende, er is vreugde, er is blijdschap, want er is nu tijd voor het nieuwe verbond. En dan neemt hij de bedekking weg van het volk, en dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben, en dan zal hij met hen treden in het nieuwe verbond. En dan zullen zij ook getroost worden, want hier wordt gesproken over troost, hè? En dat is dan ook die vernieuwing. En dat zien we in het leven van Isaac. Als hij Rebecca tot vrouw krijgt. En we zien dat straks als de Heer de ontmoeting heeft met Israël. Die de bruid is van Yahweh. Of van de Heer. Hoe je het ook maar noemen wil. En dan zullen zij komen in de bruiloft van het Lam. En dat is de komende 1000 jaar. Dat is de tijd van bruiloft. En dat wordt hier in deze geschiedenis eigenlijk profetisch. Of typologisch uitgebeeld. En ik denk dat het toch een prachtig stukje is zo uit de schrift. Hè? En dan zegt hij, ja, die kamelen, nou, een kameel is een giemel en dat heeft eigenlijk te maken met ons als gelovigen. Een kameel is een prachtige uitbeelding van de gelovigen die loopt door de woestijn. En een kameel heeft in zijn bult vet en water. En dat is ook waar wij van leven. Wij leven namelijk van het water, van het woord van God. En zo gaan wij door de woestijn. En het zijn 10 kamelen hier bij deze knecht. Hij neemt 10 kamelen mee. En 10 is ook altijd het getal wat te maken heeft met het woord van God. Of met de beloften. De gimel is eigenlijk de derde letter van het Hebreeuwse alfabet. En ook dat heeft te maken met de belofte van God. Bij de 3 op de derde dag namelijk komt de vervulling van de belofte. Daar heeft de 3 mee te maken. Dus zo zien we eigenlijk dat aan alle kanten de dingen hier in elkaar grijpen. En de naam Rebecca zei ik net, dat betekent ook binding of verbinding. Nou, dan is het sprongetje naar verbond, nieuw verbond, heel snel gemaakt. Hè? Dat ligt daar heel dicht tegenaan. Dus ik denk dat dat een prachtig voorbeeld is van hoe troost in de schrift wordt omschreven. Het oude gaat voorbij. Er valt een generatie weg, Sarah. En de nieuwe generatie gaat gebouwd worden uit Isaac en Rebecca. En dat is op zich weer een prachtige geschiedenis. En goed, daarover misschien een andere keer. Maar zo vond Isaac troost, hè? Nou, je ziet daar een aantal zaken die zo in dit hoofdstuk genoemd worden. En de kamelen, de knecht van Abraham, die niet bij naam genoemd wordt. En misschien is hij dan ook wel, die knecht van Abraham, een uitbeelding van het werk van de Heilige Geest. En dan heb je Milka, Sarah en Rebecca. Nou, wat is voor ons de troost? Hè? De uiterlijke mens vergaat, dus het oude gaat voorbij. Maar er staat nochtans, en die ervaring kennen wij, wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Dag aan dag draagt hij ons. Dag tot dag, dag aan dag is een typisch Hebreeuwse uitdrukking. Dat is een Hebraïsme. We kennen het uit de psalmen. Dag aan dag draagt hij ons. Die God is onze redding. Ik weet even niet aan mijn hoofd welke psalm dat is.
Psalm 68.
Dank u. Psalm 68, dan hebben we hem gelijk. Psalm 68, dag aan dag draagt hij ons. En dat is wat Paulus hier ook aanhaalt. Dag tot dag wordt ons innerlijk vernieuwd. He? Dat is het geweldige natuurlijk, dat de troost ook die wij hebben, de troost die we hebben, is die vernieuwing, is ook die innerlijke vernieuwing, he? Die God ons geeft, elke dag weer. Doordat we hier weer dat woord van God naar ons toe krijgen. He? En let op dat nochtans. He? Kijk, aan de ene kant inderdaad, die oude mens vergaat, maar nochtans, en let op dat nochtans, want dat komen we vaker tegen in de schrift, he? Dat oude gaat voorbij. En daar kun je verdrietig over zijn, en daar hebben we ook verdriet over. En dat is ook normaal, gewoon normale menselijke situatie. Maar nochtans kennen wij vreugde. Waarom? Omdat het innerlijk van ons van dag tot dag wordt vernieuwd. Waardoor? Nou, door het evangelie, door het goede bericht wat we naar ons toe krijgen. En zo iemand als Job bijvoorbeeld, en denk erom dat Job wat meemaakte. Hè? Denk erom dat Job wat meemaakte. Maar wat zei Job? Laten we het even met elkaar opzoeken. Job 13 vers 15. Ook zo'n hoofdstuk wat u denk ik niet zo elke dag leest. Hè? Job 13. Dat is nou niet zo direct, wat je direct erbij pakt. Maar Job is wel een heel leerzaam boek. Want daar staat veel menselijke filosofie in. En menselijke antwoorden op het lijden. Want die vrienden van Job die zaten natuurlijk verschrikkelijk met dat lijden van Job. Hè? Waarom overkwam hem nou dat lijden? Was het nou straf op de zonde? He, dat is ook een van die vrienden die dat suggereert. Maar dat is niet zo. Daar wordt in dit boek ook wel een streep doorheen gehaald. En zo heb je allerlei antwoorden die gegeven worden op de omstandigheid dat een mens leidt. En waarom leed Job? Nou, Job was een gelovige en het bracht hem uiteindelijk dichter bij God. Als ik het even heel kort en heel simpel samenvat. En het is een vreselijk diepe weg die hij moest gaan. En dat is wat ook Job ook zegt. Hè. In Job 13 vers 15... Al zou hij mij doden. En dat woord heeft te maken met slaan om te doden. En je kan het ook vertalen met slaan. Hè? In het Engels wordt het ook vertaald met slay. Though he slay me, yet. En let op dat yet. Hè? Nochtans. Nochtans. Ik zal hem verwachten. Hè? Zou ik niet hopen, is het hier vertaald. Maar je kunt het ook directer vertalen met ik zal hem verwachten. Het heeft te maken met verwachting. En wij hebben troost en verwachting van de schriften. En dat is wat ons nieuwe moed geeft en kracht geeft om door te gaan, om eronder te kunnen blijven staan. He? Al zou hij mij slaan om te doden, ik zal hem verwachten. En daarmee zie je eigenlijk iets terug in Job van dat hij geloofde in de God van de opstanding. En Job is misschien wel het oudste boek, is misschien nog wel eerder geschreven dan, zeggen sommigen, dan Genesis. Of in de tijd dat Genesis ongeveer tot stand kwam, of samen werd gevoegd, zo die tijd. Nou, dat is al heel lang geleden. En Job is ook zo'n oud boek. En toch geloofde Job in de God van de opstanding. Dat blijkt uit wat hij zegt, uit wat hij gelooft. Job was een gelovige. En hij geloofde dat wat hij, ja, geloof kan alleen maar door horen zijn. Dus hij gelooft wat hij gehoord had over God. En toch zal ik mijn wegen voor zijn aangezicht verdedigen. Hè? Toch zal ik mijn wegen voor zijn aangezicht bepleiten. Ook zal hij mij tot verlossing zijn. Maar een huichelaar zal niet voor zijn aangezicht komen. En, dat is, en zo gaat het dan door, hè, bij Job. Dus dan zie je dat, al zou hij mij doden, nochtans, al zou hij mij doden, toch. Hè? En dat is wat Paulus hier ook zegt. Al vergaat onze uiterlijke mens, nochtans wordt die innerlijke vernieuwd. Dat is onze troost. En die troost vinden we ook bij Habakkuk. Hè? Bekende woorden, laat ook even met elkaar opzoeken. Habakkuk, de profeet. En in Habakkuk 3 staat eigenlijk een psalm. En daaruit kun je ook ontdekken hoe psalmen eigenlijk opgebouwd zijn. Want er is altijd veel discussie geweest over het boven, wat er boven en onder een psalm staat. Hè? Dus het opschrift en het onderschrift van een psalm. Maar uit Habakkuk 3 kun je keurig netjes halen hoe dat eigenlijk precies zit. En zeker de dokter J.W. Thurtle heeft dat ooit in de 18e of 19e eeuw heeft dat helemaal bestudeerd en heeft daar een boek over geschreven. En dat was eigenlijk wel toen een enorme vondst. Terwijl het eigenlijk, en zo is het vaak met die dingen, heel eenvoudig was. Nahum en dan Habakkuk, hè. Habakkuk 3. Het is even een zoekplaatje in die kleine profeten. Hè? Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zefania. En dat rijtje is het, hè? Dat hebben we allemaal geleerd, toch? Dacht ik. En dan zegt Habakkuk: al zal de vijgenboom niet in bloei staan, en er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn. Nou, er is dus helemaal geen voedsel meer. En dan lijkt de situatie enigszins uitzichtloos, hè? Maar dan komt de vreugde toch en ik zal dan toch in de Heer van vreugde opspringen. En mij verheugen in de God van mijn heil. In de God van mijn redding. De Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden. En hij doet mij treden op mijn hoogte. He, dus ook al zouden die omstandigheden zo enorm tegenvallen. En geen vrucht zijn. En het vee is ook weg. En er is geen voedsel voorhanden. Dan toch, zegt Habakkuk, is er toch die vreugde. Want hij kent God. Dan zal ik toch in de Heer van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn redding. En het is altijd zo dat de God dan wonderlijk uitredding geeft. Heel wonderlijk. En dan toch zal hij zich verheugen in zijn God, ook al zijn de omstandigheden er niet naar. En dat is eigenlijk hetzelfde wat Paulus ook naar voren brengt. Hè. Al vergaat onze uiterlijke mens, onze innerlijke wordt van dag tot dag vernieuwd, want wij verheugen ons in de God van onze redding. God die onze redder is, daar verheugen wij ons in, dag aan dag. En je zou bijna kunnen zeggen, dat is het geheim. Dat is het geheim wat wij kennen als gelovigen. He? Dat is een geweldige situatie. Als je te midden van moeilijke omstandigheden weet dat het niet buiten God omgaat, en je toch verheugt in de God van je heil, in de God van je redding. Van dag tot dag vernieuwd. Hè? U kunt dat ook teruglezen in, bijvoorbeeld in Psalm 61. Hè? Psalm 61 vers 5 is misschien ook wel mooi om er even bij te pakken. Hè, we zijn nu toch in die tenacht bezig. Waar zoveel rijk, waar je zoveel rijkdom ook in tegenkomt. Psalm 61. En dan even vers 4. Een prachtige psalm. Spreekt over toevlucht nemen tot God. Want u bent een toevlucht voor mij geweest. Een sterke toren tegen de vijand. He, zo is God. Een sterke toren tegen de vijand. Een toevlucht. Ik zal in alle eeuwigheid in uw tent verblijven. He, in de tijdperken, he, de olamim. In uw tent verblijven. Mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder uw vleugels. En daar spreekt Paulus van in Filippenzen 4. He. Met gebed en smeking, met dank. Je noden bekendmaken bij God. He, mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder uw vleugels. Daar is het goed toe voor, onder zijn vleugels. He, als je bij hem geborgen bent. Als je je verheugt in de God van je heil. He, dan is het aangenaam. Dan heb je vreugde in je hart. Terwijl de omstandigheden er niet naar zijn. He, de schuilplaats onder uw vleugels. He, en dan staat er in de kantlijn Sela. En dan wordt dan dus verwezen naar inderdaad dat Zuiderland. Petra, waar straks dat gelovige overblijfsel van Israël letterlijk toevlucht zal vinden onder de vleugels van de Heer. De schuilplaats in de woestijn, waar zij bewaard zullen worden, dat is in Sela, in Petra. Vandaar dat de Sela staat hier in Psalm. Daar wordt naar verwezen. En daar zal straks het gelovige overblijfsel kunnen overleven als de wetteloze op een verschrikkelijke manier tekeer gaat tegen het volk. Dat is ook de achtergrond van deze Psalm, profetisch gezien. Maar wat is het geweldig als je dat persoonlijk weet, hè? Dat je je toevlucht zoekt bij de Allerhoogste. Hè? En dat zegt bijvoorbeeld Psalm 91, we gaan het ook even met elkaar opzoeken. Dat lezen veel mensen met oud en nieuw, hè? 12 uur of vlak voor 12 uur. Lezen veel mensen deze tekst, Psalm 91... Nou, dat is, past helemaal bij dat toevlucht, hè, waar we nu mee bezig zijn. En dat is gewoon fijn om te lezen. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Dat is het geweldig, hè? Als de hitte van de verdrukking in je leven is. En je kunt schuilen in de schaduw van de Almachtige. Hè, dat is tegen die hitte van de verdrukking, de hittige zon van verdrukking. Dat is beeldspraak natuurlijk. Maar dan kun je schuilen in de schaduw van de Almachtige. En wie is de Almachtige? Dat is El Shaddai. Dat is de algenoegzame in het Hebreeuws. Dat is degene die voorziet in wat nodig is. Hij voldoet niet onze wensen, wat wij allemaal bidden. Dat voldoet hij niet aan. We kunnen niet van hem eisen en hij moet het doen. Nee, hij geeft wat nodig is. En dat is ook precies wat Paulus zegt in Filippenzen 4... Mijn God zal naar zijn rijkdom in alles in heerlijkheid voorzien in Christus Jezus. In al uw behoeften, in wat God ziet, wat naar Gods oordeel is wat wij nodig hebben, daarin voorziet hij. Wat hij nodig vindt ons te geven. Wat echt nodig is dus. Dat geeft hij. Mijn God nou zal naar zijn rijkdom in heerlijkheid voorzien in Christus Jezus. He, dat is in feite het geweldige. Dan heb je heel de glans van het evangelie zoals Paulus dat brengt. Zit daarbij. He. En dat, daarvan klinkt iets door in deze tekst van de psalmen. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. En dat kennen wij ook als Paulus dan schrijft dat ons leven verborgen is met Christus in God. En dat is in feite voor ons die schuilplaats van de Allerhoogste. Als Paulus dat zegt in Colossenzen 3. Ons leven verborgen is met Christus in God. Nou, wil je nog een betere plek hebben voor je leven? Ben je dan beter beschermd? Nou, dat, beter kun je niet beschermd zijn. Hè? Hij zorgt voor dat leven. Hij voorziet daarin. En dan kunnen we in hem toevlucht nemen. En dat is dan ook, als we dat doen, dan wordt ons innerlijk ook inderdaad van dag tot dag vernieuwd. Hè? En dan zien we ook Filippenzen 4. Hè? Dat is eigenlijk de raadgeving, de volmaakte raadgeving is dat. Laten we daar dan vandaag mee eindigen. Filippenzen 4. Bekende woorden. En heel bekend, heel fijn. En je ervaart inderdaad die geweldige vrede van God. als je ook dit doet. Verblijdt u, zegt Paulus, of verheugt u altijd in de Heer, hè? Filippenzen 4 vers 4. Ik zeg het opnieuw, verheugt u. Uw welwillendheid of uw inschikkelijkheid zij alle mensen bekend. Ook dat is iets wat zich groeit in ons door het evangelie. Hè? Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. En dat is ook wat we zouden beseffen als mensen misschien te hoop lopen tegen ons. Of ons op een of andere manier onder druk zetten. En we in verdrukking zijn door andere mensen. De Heer is nabij. Dat is die geweldige verzekering. Dat is ook gelijk onze toevlucht. De Heer is nabij. In elke levensomstandigheid, in elke situatie beseffen wij dit. Hij is er en Hij is nabij. Dat is onze troost, onze bemoediging. Wees in geen ding bezorgd. Dit is het medicijn tegen bezorgd zijn, tegen dat rondmalen van je gedachten. Steeds maar rondom datzelfde. Maar laat uw verlangens, uw wensen in alles. Dus alles, je mag alles, je kunt gewoon alles met hem bespreken. Alles. Door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En die geweldige toevoeging met dankzegging, die vinden we dus bij Paulus. Hè? Omdat we weten dat God het is die alles doet samenwerken ten goede. En dat is niet een, ik hoop dat het voor ons nooit een afgesleten munt wordt. Maar dat het altijd weer iets nieuws is, iets fris is, een geweldige waarheid in ons leven. Dat we dat beseffen. En dan is het resultaat dat die vrede van God, dus die vrede die bij God zelf is, dat die ook in ons hart neerdaalt en ons hart behoedt als in een vesting, hè, die alle verstand te boven gaat, want dan kun je met je verstand niet bij. Hè, hoe bestaat het dat je ten diepste geen zorgen meer maakt, terwijl je de problemen best wel onder ogen ziet en goed ook, en toch maak je geen zorgen, want je hebt het bij vader kunnen brengen en het is... Daardoor heb je toch los kunnen laten. En natuurlijk doe je op een gegeven moment, als het van je gevraagd wordt, wat in je vermogen ligt. Maar het zorgen maken gaat, het geen zorgen meer maken gaat inderdaad boven ons verstand uit. En het zal uw hart en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Hè. Dan staat er als in een vesting, zeggen we dan erbij. Hè. Dat is dan dat beeld wat uit de Tanach ook naar voren komt. Dat hij onze toevlucht is, onze rots, onze burcht, zoals er vaak in Psalm en ook de spreuken over gesproken wordt. He, onze burcht, onze toevlucht is hij. Nou, ik denk dat dat een geweldig tegenmiddel is tegen de zorgen. En dat is dan wat we weten als er een verdrukking is, verdrukkingen en lijden. En dat beseffen we dit, dat dat voor ons bewerkt een bovenmatige ionische vracht van heerlijkheid. Paulus kende ze, die verdrukkingen, en hij noemt ze kortstondig, voor een korte periode, en hij noemt ze zelfs licht. Dat is vreemd, want Paulus overkwam heel wat. Maar tegenover dat zware van de heerlijkheid die gaat komen. In die verhouding zet hij het. Hè? En dan zijn het maar lichte verdrukkingen. En dan zegt hij, het bewerkt dus voor ons, hè, die verdrukkingen, dat lijden, bewerkt voor ons een bovenmatige ionische vracht aan heerlijkheid. Dus het is bovenmate ten opzichte van de verdrukkingen die we ondergaan. Het is ionisch tegenover de kortstondigheid waar hij het net over had. En het is een vracht. Hè? Het is een zware lading van heerlijkheid tegenover het lichte van de verdrukking. Zie het hoe Paulus dat in perspectief zet. En wij zijn als mens sterk geneigd om wat wij nu ondergaan als heel zwaar te zien. Maar Paulus zag juist die heerlijkheid die komt als heel zwaar. En in dat licht, zegt hij dat de huidige verdrukkingen en lijden licht zijn. En dat zijn geen loze woorden bij Paulus, want hem was al heel veel overkomen toen hij dit schreef. Al heel wat verdrukkingen, wat wij misschien in ons hele leven niet meemaken. Maar had hij al meegemaakt. Dus dat zeg ik daar even bij.
Niet in Filippenzen
4. Nee, dit staat weer in 2 Korinthe 4. Daar ben ik nu weer in terug, sorry. Ik ging even door met de presentatie. Goed, en dan beseffen we nou die heerlijkheid die wacht. En dat is nog een kwestie van tijd. De tijd is kort, zegt Paulus ook tegen Corinthiërs. Broeders, de tijd is kort. En laten we dan dat doen wat nodig is. En laten we de tijd goed benutten. Goed uitnutten. Want die moment van de bazuin is aanstaande. Nou goed, we zullen het hierbij laten voor vandaag. We zullen de Heer danken. Trouwvader, wij danken u dat we ook weer een kort moment stil konden staan deze dag bij facetten uit uw woord. Bemoedigingen die naar ons toekomen. Vader, we zien het uiterlijk van ons mens vergaat. We beseffen die vergankelijkheid, die verderfelijkheid waar we allemaal mee te maken hebben. We weten van lijden en verdrukking, Vader. En dat kan soms heel moeilijk zijn. En voor ons ervaring heel zwaar zijn. Maar dank u wel dat Paulus dat perspectief geeft. Dat die heerlijkheid die komt, dat is enorm veel en zwaar en rijk. Vader, dank u wel dat we die rijkdom mogen beseffen. Vader, dank u wel dat hij die rijk was, onze Heer Jezus Christus, voor ons arm is geworden. Opdat wij rijk zouden worden. En delen zouden kunnen en ook zullen. En al doen van zijn rijkdom. Vader, dank u wel dat we die schat hebben in ons aardevat. Vader, ons leven waarin lijden, verdrukking zo'n rol speelt. Zo'n grote rol. En waarin we die geweldige schat hebben. Die heerlijkheid van het evangelie. Vader, dank u wel dat we zo mogen nadenken over deze dingen. En dat we mogen zien inderdaad op u. Die voor ons letterlijk niet zichtbaar bent en onze Heer, die ook niet zichtbaar is, maar van wie we zeker weten dat hij er is, dat hij nabij is, omdat hij ons dagelijks kracht geeft en dagelijks ons innerlijk vernieuwt. Vader, van dag tot dag, van stap tot stap gaat u mee, bent u dicht nabij en lopen we aan uw hand. Vader, we danken u daarvoor en we danken u dat we ook zo daar vandaag bij stil mochten staan. En Vader, mogen deze woorden verder koesteren en overdenken in ons hart. En wees ons genadig nabij in het verdere van deze dag. We mogen onszelf daarin aan u aanbevelen, Vader. En ook de komende dagen die we hier nog kunnen zijn met elkaar. Vader, dank u wel voor die gelegenheid die u geeft. We danken u wel over en prijzen u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen.